Hallo, dit is de podcast van Wereldpaden en mijn naam is Jolanda Schepers. In deze podcast neem ik je mee op reis naar jezelf. Hoe kun je positief in het leven staan? Hoe maak je jouw dromen waar en leef je vanuit je passie? Mijn passie is reizen en mijn missie is de wijsheid van deze wereld met jou delen, om jou te inspireren en bewust te maken van jezelf, de wereld en al haar bewoners. Kortom, van het leven zelf, zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Hallo en superleuk dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. En het is een nieuwe week. Het is, nu is het nog zondagmiddag, maar tegen de tijd dat jij deze podcast gaat luisteren, is het alweer maandag en is de nieuwe week al begonnen. En ben ik een jaartje ouder, zoals je wellicht hebt voorbij zien komen op social media. Was ik afgelopen zaterdag, gisteren dus, was ik jarig en ik heb een heerlijke, hele fijne dag gehad. En als je jarig bent, dan trakteer je en dan bij je verjaardag horen verrassingen. En het trakteren, dat heb ik al gedaan. Ik heb 2 boeken cadeau gegeven voor mensen die hun mooiste verjaardagsherinnering gedeeld hebben. Dus die worden deze week verstuurd. En ik heb nog een verrassing in petto. Maar die ga ik later vandaag via social media bekendmaken. En dat is een verrassing speciaal voor zorgverleners. Het is echt, het wordt echt iets heel speciaals, iets heel bijzonders. Volgens mij is het de eerste in Nederland, is dat nog nooit eerder geweest, hele speciale verrassing voor zorgverleners, omdat ik hun dit zo ontzettend gun. Maar wat dat is, daar moet je nog even verwachten. Dat ga ik vanmiddag bekendmaken via een video op social media. Ik ben er in elk geval heel erg enthousiast over. En ik gun het iedere zorgverlener zo. Want ik weet hoe hard er gewerkt wordt. En ik weet waar de passie en de droom van elke zorgverlener ligt. Maar ik weet ook waar de problemen liggen. En daarop gekomen kom ik ook meteen op het thema voor de podcast van vandaag. Want afgelopen woensdag heb ik een interview gehad met een journalist en we hebben samen besloten om een aantal artikelen uit te laten gaan over de situatie in de GGZ. En vandaag, zondag dus, het is vandaag zondag, zijn de eerste 2 delen via LinkedIn en via Twitter verspreid. En deze artikelen gaan over de situatie in de GGZ. En ik heb daar heel lang over gezwegen, van hoe het in de GGZ er eigenlijk aan toe gaat. Omdat ik altijd dacht van, ja maar hè, het gaat niet om mij, het gaat niet over hoe moeilijk de psycholoog het in de GGZ heeft. Het gaat erover, het moet over onze cliënten gaan. Het moet over de mensen gaan die bij ons in behandeling komen. Want die mensen hebben al problemen genoeg. Die staan er niet op te wachten als er ook nog een hoop problemen over de GGZ over hun heen komt. Dat is waardoor dat ik en ik denk heel veel andere psychologen, andere hulpverleners die in de GGZ werken, heel lang hun mond hebben gehouden. Maar op een gegeven moment kom je op een punt uit dat je niet langer je mond kunt houden. Omdat je eigenlijk merkt dat waar het in de GGZ over zou moeten gaan, en er is maar 1 iemand waar het in de GGZ over zou moeten gaan, dat is degene die met klachten bij de GGZ aanklopt, die voor hulp bij de GGZ aanklopt. Dat is de enige persoon waar het in de GGZ over zou moeten gaan. Over onze cliënten. Of anders gezegd, over de mensen met psychische klachten die het al zwaar genoeg hebben en die aankloppen bij de GGZ voor hulp. En over niets en niemand anders zou het in de GGZ moeten gaan. En nou krijg ik, en velen met mij, steeds meer het idee dat het over heel veel dingen gaat, maar niet over die persoon, over diegene die met klachten bij de GGZ aanklopt. En dan vind ik dat het mijn verantwoordelijkheid is als psycholoog om aan de bel te trekken. En om naar buiten te treden. En mijn visie te geven. Want als er iets moet veranderen of kan veranderen in de GGZ, moet er je verandering van binnenuit komen. Want niemand van buitenaf weet nu precies wat er in de GGZ gaande is en wat er in de GGZ speelt. Dus die verandering moet van binnenuit komen. Dus het moet van de psychologen komen, het moet van de psychiaters komen, het moet van alle mensen die in de GGZ werken, moet het komen. En wat je merkt is dat er steeds meer zorgverleners zich gaan uitspreken. Ik weet niet of jullie het gevolgd hebben of dat je het gezien hebt, maar afgelopen week is Bram Bakker is een bekende psychiater, heeft op televisie verteld dat hij stopt met zijn vak, omdat hij zich niet langer als persoon kan verenigen met wat de GGZ uitdraagt. En dit vind ik een enorm dapper besluit. Dat een psychiater, en Bram Bakker is een bekende psychiater, zich hiervoor uitspreekt. En dat hij durft te zeggen waar het over gaat. Want dat is precies het probleem. Het gaat in de GGZ niet meer over de mensen die met klachten bij ons komen. Maar het gaat om hele andere dingen. En dat is ook de reden dat ik samen met de journalist benaderde mij of ik daar interesse in had, of ik daarvoor open stond. Een aantal artikelen, hij schrijft die artikelen, hij is de journalist, uiteraard schrijft hij de artikelen, ga uitgeven over de situatie in de GGZ. En hij vroeg ook, hij heeft me ook gevraagd, vond ik heel respectvol, of ik wilde dat mijn naam eronder kwam te staan, of dat ik het anoniem wilde. Voor hem, hij respecteerde mijn keuze daarin. Hij vertelde mij, hij had met heel veel psychologen, heel veel zorgverleners gepraat, maar de meesten waren bang dat hun naam genoemd zou worden. Dus hij vroeg mij ook, we hebben een heel gesprek gehad afgelopen week. En hij vroeg me ook, van als ik die artikelen nou schrijf, mag jouw naam er dan onder of niet? Natuurlijk heb ik daar even over nagedacht, maar mijn gevoel zei meteen, ja, daar moet mijn naam onder. Want ik wil staan voor wat ik zeg. Ik ben niet iemand die iets zegt en zich dan verschuilt achter de anonimiteit of en dan onzichtbaar blijft. Ik vind dat als ik iets zeg, als ik uitspraken doe over bepaalde situaties, maakt niet uit waarover, dan vind ik dat ik daarvoor moet staan. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, ik vind dat mijn naam eronder komt te staan. Voor mijn gevoel moet dat zelfs. Want ik wil ervoor staan als psycholoog dat uitgedragen wordt wat mijn mening is over de GGZ-zorg. En ik wil niet uitspraken doen en me vervolgens verschuilen achter van, oh nee, dat was ik niet. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Als ik dit zeg, als ik dit vertel, dan vertel ik dat ook met naam en toenaam, omdat ik hier volledig achter sta. En omdat ik denk dat het tijd is dat er echt iets in de GGZ gaat veranderen. En het is niks nieuws, helemaal niet. Hè? Ik heb je vaker verteld over dat ik eerst in de grote GGZ werkte en hoe dat daaraan toe ging. En dat ik daardoor ook ontslag heb genomen in de grote GGZ, omdat ik me daar niet langer in kon vinden. En nu per 1 januari komt er weer een hele grote verandering aan in de GGZ. Het hele financieringssysteem gaat veranderen. Wij gaan per 1 januari over van het model van de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Een model van de afgelopen 7 jaar, denk ik, dat het model nu bestaat, basis GGZ, gespecialiseerde GGZ, gaan wij per 1 januari... Ik val over mijn woorden heen, excuses. In mijn podcast wordt niet geëdit, dus mijn excuses, ik begin opnieuw. Per 1 januari gaat de hele GGZ over naar het zorgprestatiemodel. En het doel van het zorgprestatiemodel is dat het overzichtelijker wordt voor de mensen die in behandeling zijn, hoeveel sessies en de manier waarop die sessies gedeclareerd worden. Want voorheen declareerden wij niet in sessies, maar in trajecten. En ik kan me voorstellen dat dat gebleken is, dat dat voor cliënten nogal verwarrend was. Wat hebben ze nou precies gedeclareerd? Dus dat wordt veranderd. Dus er worden weer losse sessies gedeclareerd. Waardoor mensen die in de GGZ in zorg zijn ook heel duidelijk kunnen zien, ik heb zoveel sessies gehad. En voor de zorgverleners is het de bedoeling dat het zorgprestatiemodel veel minder bureaucratie, veel meer administratie met zich meebrengt. Dat is het doel van het nieuwe zorgprestatiemodel. Maar er lijkt, zoals het er nu uitziet, we moeten nog even afwachten, maar zoals het er nu naar uitziet, lijkt er ook een onderliggend doel te zijn. En het onderliggend doel is een doel wat al jaren in de GGZ speelt en eigenlijk al jaren in de hele gezondheidszorg speelt. Het onderliggend doel lijkt ook bezuinigingen te zijn. Het lijkt er, zoals het er nu op lijkt, onder de streep dat de behandelaren minder krijgen voor hun behandelingen. En dat er dus weer voor de zoveelste keer een bezuinigingsgolf over de GGZ wordt uitgesmeerd. Daar lijkt het nu naartoe te gaan. En dat in een tijd dat er zoveel mensen in psychische nood zitten en zoveel mensen aankloppen bij de GGZ voor hulp. Ik heb onlangs de cijfers gezien van het CBS. En uit die cijfers blijkt, en die cijfers liegen er niet om, dat in de eerste helft van 2021, van dit jaar dus, veel meer mensen hebben aangegeven dat ze zich minder gelukkig voelen en meer stress en spanning ervaren. Het CBS trok daar verder geen conclusies uit waar dit door kwam. Ze wisten ook niet of dit voortkwam door de aanhoudende coronacrisis, de aanhoudende maatregelen in de maatschappij. Het zou best kunnen, hebben ze verder niet onderzocht waar de groei vandaan kwam. Maar het is wel weer heel tekenend, hè? Dat er meer mensen zich ongelukkig voelen, meer mensen stress en spanning ervaren. Dat betekent dus dat je niet moet gaan bezuinigen op GGZ-zorg, maar dat je de GGZ-zorg nog laagdrempeliger moet maken, nog meer toegankelijker moet maken voor mensen die hulp nodig hebben. Maar wat gaan we doen? Er komt hoogstwaarschijnlijk een bezuinigingsmaatregel aan. We maken de GGZ heel erg onnodig, naar mijn idee, moeilijker bereikbaar. En daar doe ik bijvoorbeeld op, en ik hoor dat wel eens van mensen die in zorg komen. Voordat ze de eerste keer bij de psycholoog komen, moeten ze een hele batterij aan vragenlijsten invullen. En moeten ze zich door een woud van van gegevens doorworstelen, alvorens ze de eerste keer bij de psycholoog komen. Nou, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik vind dat heel erg onveilig. Want ga je je hele hebben en houden aan iemand toevertrouwen die je nog nooit van zijn leven gezien hebt, waar je op de allereerste plaats helemaal niet van weet wie die gegevens allemaal onder ogen krijgen, die je nog nooit gezien hebt, en je hebt er ook geen flauw idee wat voor conclusies daar al uitgetrokken wordt. Ik vind dat heel erg onvriendelijk. Ik vind dat heel erg drempelverhogend om zorg te gaan vragen. Want laten we heel eerlijk wezen, hè? Wat wil je als je voor de eerste keer bij de psycholoog komt? En ik merk het keer op keer op keer op keer op keer. Elke keer opnieuw. Wat wil iemand als je problemen hebt? En je zoekt daar professionele hulp voor. Wat wil je dan? Er is maar één ding. Je wil je verhaal doen en je wil gehoord worden en serieus genomen worden. En dat is het enige wat iemand wil als hij voor de eerste keer bij een professional komt. En dat is niet zo raar, hè? Ook als we niet naar een professionele hulpverlener stappen, maar als we ergens mee zitten. We willen het allemaal. Je wil gehoord worden. Je wil ruimte krijgen om je verhaal te doen. Vertel eens, wat is er aan de hand? Wat speelt er? En je wil niet lastiggevallen worden met allerlei moeilijke vragen. Met allemaal dingen waar je niet op zit te wachten. En wat doet de GGZ? We leggen vaak een enorme drempel. Eerst allerlei vragenlijsten die ingevuld moeten worden. Dan komt de intake worden. Ook weer moeten alle vragen moeten volgens het stramien afgenomen worden. Dan moeten nog allerlei dingen benoemd worden. Er moeten allerlei dingen getekend worden. Zit je daarop te wachten als cliënt? Nee. Heel eerlijk, nee. En vervolgens dan gaat zo'n behandeling starten. En voor elke behandeling moet er een diagnose gesteld worden, anders wordt die behandeling niet vergoed door de zorgverzekering. En de diagnoses in de GGZ staan die allemaal in de DSM. De DSM is het boekje. De DSM is ook een fabriek in Geleen, maar die DSM bedoel ik niet. De DSM is een boekje waar alle psychiatrische stoornissen in staan. We zijn ondertussen bij de DSM-5. En in die DSM staan klassificaties. En het is ook een soort optelsom wat je hebt. Je hebt zoveel kenmerken van iets. Als je boven een bepaald aantal kenmerken komt, dan wordt die DSM-klassificatie, of beter gezegd in de volksmond, diagnose gesteld. En dat moet, anders vergoedt de zorgverzekering de behandeling niet. Maar het model, het systeem is ondertussen zo geworden dat we geen mensen meer met hun verhaal aan het behandelen zijn, maar dat we in de GGZ DSM-stoornissen aan het behandelen zijn. En dat moet je eens even laten binnenkomen bij jezelf. We zijn geen mensen met hun verhaal aan het behandelen, maar we zijn DSM-stoornissen aan het behandelen. En nou zeg jij waarschijnlijk, wat is dan het verschil? Er is een heel wezenlijk verschil. Want als ik de mens met zijn of haar verhaal ga behandelen, dan stel ik mij helemaal open, wat is jouw verhaal? Waar zit jij mee? En wat heb jij nodig om weer terug in je kracht te komen en weer verder te kunnen gaan met je leven. Als ik een DSM-stoornis aan het behandelen ben, komt iemand binnen. Ik ga eerst kijken welk rijtje, wat past er. Hè, waar zit hij? Oké, wacht even. Oh ja, iemand zegt dat hij gedrukte stemming heeft, slecht slaapt, slecht eet, zich vaak somber voelt, nergens zin in heeft. Oké, dit is de DSM-classificatie. Depressief. Depressieve stoornis. Dus die persoon komt in het zorgprogramma depressie terecht en krijgt het protocol depressie aangeboden. Dat is een vaststaand protocol en we gaan die behandeling af. Maar nou kan ik heel mooi dat lijstje afvinken. Er is sprake van een gedrukte stemming. Iemand voelt zich vaak somber, slaapt slecht. Eet slecht, voelt zich lusteloos, heeft nergens zin in. Nou, dat is het lijstje wat in de DSM staat, wat bij, in de DSM bij depressie hoort. Maar het verklaart helemaal niks. Het verklaart helemaal niks hoe die persoon deze klachten heeft kunnen ontwikkelen. Misschien komt het wel voort omdat hij constant op het werk onder druk staat of niet gehoord voelt. Misschien komt het wel voort omdat hij in een hele moeizame relatie zit met zijn partner. Misschien komt het wel voort omdat zijn vader heel erg ziek is en hij zich ontzettend veel zorgen maakt. Misschien komt het wel voort. En zo kan ik nog 100.000 dingen opnoemen waardoor iemand deze klachten krijgt. En als we daar geen oog meer voor hebben en alleen nog maar die klachten bij elkaar optellen en vervolgens iemand naar een bepaald zorgprogramma, bepaald protocol inschuiven, dan gaat dat veel en veel te kort door de bocht. En dan missen we het verhaal. En dat is wat ik bedoel met het verschil tussen we gaan mensen behandelen en hun met hun verhaal, of we zijn DSM-stoornissen aan het behandelen. Dat is een heel wezenlijk verschil. En helaas is het zo in de GGZ dat we vooral DSM-stoornissen aan het behandelen zijn. En dat doen we niet omdat die psychologen dat zo graag willen. Helemaal niet, want ik geloof dat de meeste psychologen dat helemaal niet willen. Dat is niet waarom dat je een zorgverlener bent geworden. Dat is niet waarom je voor dit vak hebt gekozen. Psychologen willen dit niet, absoluut niet. En dan denk je, waarom zeggen ze dat dan niet? Waarom doen ze dat dan wel? Dat doen ze omdat ze vastzitten in het systeem. En ze spreken zich niet uit omdat ze dat niet durven. Psychologen zijn ook bang om hun baan te verliezen. Psychologen zijn ook bang om in de problemen te komen. Dus ze gaan maar met het systeem mee en proberen in het systeem zoveel mogelijk ruimte te creëren voor die cliënt. Maar de ruimte die ze krijgen wordt steeds meer ingeperkt. En ingeperkt. En ingeperkt. En ingeperkt. En het is niet voor niks. Hè? Heel veel psychologen zullen dat nooit uitspreken. Hè? Want heel veel psychologen voelen van, ja, maar het gaat niet om mijn probleem. Het gaat om de probleem, om het probleem, de klachten waar mijn cliënten voor komen. En daar moet ik ervoor zijn. Ik kan hier niet gaan zitten zeuren over mijn eigen problemen. Maar dat betekent wel dat psychologen steeds meer zelf ook in nood komen. Steeds meer stress ervaren. Steeds meer spanning ervaren. En dat heel veel psychologen en andere hulpverleners, ik noem nou even psychologen, maar het hele rijtje aan hulpverleners en zorgverleners bedoel ik daarmee, erover nadenken om iets anders te gaan doen. omdat ze het niet meer willen. Omdat ze zich zo klem voelen zitten in het systeem, dat ze niet meer de ruimte voelen om hun vak goed uit te kunnen oefenen. En op het moment dat ik zie dat en mensen die met psychische klachten aankloppen bij de GGZ ondersneeuwen. En dat ook de psychologen zelf en de zorgverleners zelf ondersneeuwen in het systeem, kan ik niet langer zwijgen. Vind ik dat ik dit naar buiten moet dragen wat er speelt en wat er aan de hand is. Want ik hoop uit de kern van mijn hart dat er ooit iets gaat veranderen in de geestelijke gezondheidszorg. En dat de geestelijke gezondheidszorg ooit weer gaat draaien om de mensen met psychische klachten. Want dat is waar het om gaat. En dat is ook waarom iedere psycholoog is geworden. Waarom iedere zorgverlener is geworden. Dat is de intentie waarmee je deel voor het vak kiest. Dus vandaag een heel pleidooi over, ja, dat ik echt vanuit de grond van mijn hart hoop dat er ooit iets verandert in de GGZ. En dat is ook de reden dat ik mij vandaag, en heb het al een aantal keren gedaan, maar in de toekomst ook steeds vaker, zal gaan uitspreken over wat er speelt in de GGZ en wat ik hoop en vind dat er nodig is om te veranderen. Want als de psycholoog zelf niet spreekt, wie spreekt er dan wel? En daar wou ik het voor vandaag bij laten. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt. Ik moest even nadenken, want ik denk, ja, dit is wel een podcast heel erg gericht op de GGZ en wat er in de GGZ speelt. Dus ik denk dat het veel minder een podcast is waar je echt praktisch iets kunt uithalen voor je eigen dagelijkse leven. Maar ik vind het ook belangrijk om af en toe van dit soort podcasts de wereld in te zenden, omdat het zo belangrijk is dat mensen dit weten. Dus ik hoop toch dat je na deze podcast vol nieuwsgierigheid, maar ook vol compassie naar iedereen die GGZ-zorg nodig heeft en iedereen die in de GGZ werkt, heb geluisterd. Ik kan me voorstellen dat deze podcast heel veel vragen oproept. Laat het me alsjeblieft weten. Stuur me een DM via Instagram, stuur me een bericht via Facebook of LinkedIn. Of stuur me een mail at info@wereldpaden.nl. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik vind het heel belangrijk dat dit gehoord wordt en dat dit verspreid wordt. Dus dank je wel voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. En ik hoop ook, als je zorgverlener bent, dat je echt straks wel even echt gaat kijken en luisteren naar wat de verrassing zal zijn. Want die ga ik vanmiddag bekendmaken. Dank je wel voor het luisteren en tot morgen. Doei doei!